Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Jan Willem van den Bosch.
Shalom allemaal. Vandaag willen we stilstaan bij Parshat Vayikra. En in deze parsha komen allerlei offers voor. Brandoffers, zondoffers, schuldoffers, graanoffers en noem maar op. En we willen vandaag in het bijzonder bij het graanoffer stilstaan. Staat beschreven in Leviticus 2. Wat was er nou bijzonder aan die graanoffers? Nou, waar de brandoffers bijvoorbeeld staan voor onze toewijding aan de Heer, of ter vergeving van zonden gegeven zijn op het altaar, zijn de graanoffers die staan symbool voor het offeren van de werken van onze handen. Dat wat onze handen gedaan hebben. Want met onze handen hebben we de aarde bewerkt en ingezaaid. Ook hebben we met onze handen het graan verzorgd en geoogst, gedorst en gemalen. En uiteindelijk hebben we dan het lang verwachte meel in handen. En het eerste en het beste daarvan mogen we dan offeren aan de Heer. Het is het offeren van het werk dat onze handen hebben verricht. Verder zien we dat deze graanoffers eigenlijk altijd met olie gebracht worden. Er staat steeds dat er olie bij deze offers gebracht moet worden. En deze olie staat symbool voor de Heilige Geest. Waarom moest er nu specifiek bij de graanoffers olie toegevoegd worden? Nou, dit leert ons dat wij zonder de Heilige Geest tot geen enkel werk in staat zijn. De werken van onze handen stellen niets voor als de Heilige Geest ons daarbij niet helpt. Zonder de olie van de Heilige Geest kunnen wij de werken van onze handen niet aan God offeren. Want dan zijn onze daden niet welgevallig voor de Heer. Alles wat wij op eigen initiatief doen, zonder de leiding van de Heilige Geest, is ongeschikt om te offeren aan God. God vindt dan geen vreugde in onze werken, wanneer ze niet uit de Heilige Geest gedaan zijn. Dit laat zien dat het of-of is. Of we wandelen naar de Geest, of we leven in het vlees. Dit wordt ook heel duidelijk gemaakt door Paulus in het Nieuwe Testament, in Romeinen 8. We worden opgeroepen om te wandelen naar de Geest en niet naar het vlees. Ja, in vers 13 van Romeinen 8 worden we zelfs opgeroepen om de daden van het lichaam te doden door de Geest. We mogen ons niet laten beheersen door onze vleeselijke hartstochten en verlangens, maar alleen door Gods Geest. Alleen op die weg kunnen wij leven vinden en zijn onze werken welgevallig voor God. Het is dus wandelen naar de Geest en het doden van het vlees, of leven in het vlees en de Geest niet volgen. Er is geen tussenweg. Nou, daarom moesten de graanoffers met olie gemengd gebracht worden, om te laten zien dat de daden van onze handen zijn door de Heilige Geest gezalfd. Nu worden er in Leviticus 2 4 verschillende manieren besproken waarop de olie verwerkt kan worden bij de graanoffers. In de Babylonische Talmud, in Menachot 74-75, worden deze 4 ook netjes opgesomd voor ons. Daar staat dat de olie op 4 manieren verwerkt werd bij de graanoffers, namelijk olie werd in de pan gedaan. We lezen dat in Leviticus 2 vers 7. Olie werd gemengd door het meel. Dat lezen we in Leviticus 2 vers 4 en 5. Maar ook werd er olie gegoten over het brood, Leviticus 2 vers 6. En er werd olie gesmeerd over de koeken, Leviticus 2 vers 4. En bij dit laatste voegt de Babylonische Talmud toe dat dit smeren over de koeken gebeurde in de vorm van een taf, in de vorm van een kruis. Nou, dat is op zich wel logisch. Als je iets wilde markeren in die dagen, dan gebruikte je daar vaak de taf voor. Dat was gewoon een simpel kruis nog in het paleo-Hebreeuws. En deze taf, dat betekent ook letterlijk merkteken. Dus deze koeken werden gemarkeerd of gemerkt met olie. Dus eigenlijk als je dat lijstje bekijkt, kom je op 5 manieren waarop olie verwerkt werd. Als je die tafvorm of die verzegeling eigenlijk nog als een aparte manier van verwerking beschouwt. Nu kun je zeggen, ja, de Babylonische Talmud is niet de Bijbel. En dat is waar. Maar goed, aan die Babylonische Talmud liggen hele oude tradities ten grondslag. Dus het zou best geweest kunnen zijn dat dit een oude traditie was, wat daadwerkelijk ook zo in de tempel uitgevoerd werd. Nou, hoe het ook precies zij, we zien in ieder geval de verschillende toepassingen van olie in Leviticus 2 naar voren komen. En wat leert dit ons nu over het werk van de Heilige Geest? Wel, dat leert ons dat de Heilige Geest tenminste 4 verschillende werkingen kent. Hij raakt ons op 4 verschillende manieren aan, misschien wel 5 zelfs. De olie in de pan, waar het brood ingelegd wordt, staat voor de bredere werking van de Heilige Geest. Door de hele schepping en de geschiedenis heen werkt de Heilige Geest. En in die bredere werking van de Heilige Geest, daar worden wij als een brood ingeplaatst. Maar als we het hebben over olie die door het meel gemengd wordt, dan staat dat voor de inwoning van de Heilige Geest. Hij komt in ons wonen en mengt zich helemaal met ons. Het overgieten met olie staat dan voor de doop met de Heilige Geest. Op enig moment kan de Geest zich helemaal over ons uitgieten. Dit leidt ook tot de manifestatie van geestesgaven. De meest bekende doop met de Geest is het Pinksterfeest, Shavuot, van Handelingen 2. En tenslotte staat het smeren van de olie over het brood voor de zalving of de toerusting van de Heilige Geest. De Geest kan ons, en soms zelfs voorwerpen, specifiek zalven voor een bepaalde taak. En als je de vorm van de taf nog als een aparte zou nemen, dan staat dat symbool voor de verzegeling door de Heilige Geest. De Heilige Geest markeert ons voor verlossing, hij verzegelt ons en hij stelt ons veilig als kinderen van God. Dus nog 1 keer op een rijtje. Olie in de pan staat voor het geplaatst worden in de bredere stroom van de Heilige Geest. Olie mengen door het meel staat voor de inwoning van de Heilige Geest. Olie gieten over het brood staat voor de doop met de Heilige Geest. Olie smeren over de koeken staat voor de zalving of de toerusting door de Heilige Geest. En de vorm van een taf dat staat voor de verzegeling door de Heilige Geest. Nou, deze werkingen, deze 5 werkingen, worden gewerkt door 1 en dezelfde Geest van God. Toch zijn deze werkingen van elkaar te onderscheiden. Ze vallen niet samen met elkaar. Dat kunnen we namelijk niet alleen uit het Nieuwe Testament leren, maar ook uit de graanoffers, wat we net hebben gezien uit het Oude Testament. Soms wordt er wel beargumenteerd dat de doop met de Heilige Geest geen aparte gebeurtenis is in het leven van een gelovige. Dan wordt er geredeneerd dat iedere gedoopte gelovige de Heilige Geest in zich heeft wonen. En daarmee is de volheid van de Geest al gegeven. Wel, uit het voorgaande kunnen we leren dat de doop met de Heilige Geest wel degelijk een aparte gebeurtenis is. Want de inwoning van de Heilige Geest en de doop met de Heilige Geest zijn 2 verschillende werkingen van de Heilige Geest. Die vallen niet met elkaar samen. Nou, dit heeft Derek Prins ook overtuigend beargumenteerd vanuit het Nieuwe Testament, dat de doop van de Heilige Geest een aparte gebeurtenis is. Ik kan het niet allemaal hier uitwerken, maar lees zijn boek De Pijlers van het Christelijke Geloof daarover. En je zult zien dat de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest en de doop met de Heilige Geest 2 verschillende zaken zijn. In elk geval zijn al deze verschillende werkingen die de Heilige Geest in ons leven kan doen, van groot belang om onze daden aangenaam te maken voor God, zodat ze net als het graanoffer aan God geofferd kunnen worden. We lezen ook in Leviticus 2 dat er zout toegevoegd moest worden bij de graanoffers. Dit is het zout van het verbond. En dit zout van het verbond mocht niet ontbreken bij de graanoffers. Maar waar staat het zout van het verbond dan voor? Wel, een mogelijke uitleg hiervan is dat er vroeger de praktijk was van het sluiten van een zoutverbond. En als 2 partijen dan een verbond wilden sluiten, dan namen ze ieder hun eigen zoutvaatje mee. Vervolgens gooiden ze hun beide zouten door elkaar en spraken dan uit: zo zeker als dit zout niet meer uit elkaar gehaald kan worden, zo zeker zijn wij met een verbond aan elkaar verbonden. Dit laat zien dat een verbond nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een contract dat weer ontbonden kan worden. Een verbond is voor altijd, voor je hele leven. En dat symboliseert die 2 zouten die door elkaar gegooid worden en niet meer uit elkaar te halen zijn. En vandaar het zoutverbond of het zout van het verbond wat bij de offers niet mocht ontbreken. Wanneer er zout bij de graanoffers toegevoegd wordt, is dit een verwijzing naar het zoutverbond dat God met Israël gesloten had, volgens Leviticus 2 vers 13. God had zijn verbond op Sinaï bekrachtigd met het teken van het zoutverbond. Hij zou voor eeuwig zijn kant van het verbond houden en verlangde van de Israëlieten dat zij voor altijd hun kant van het verbond zouden houden. En gehoorzaamheid zou leiden tot zegen. Waarom mocht het zout nu juist bij de graanoffers niet ontbreken? Dit laat zien dat onze daden niet welgevallig voor God kunnen zijn wanneer zij buiten het verbond vallen. Het komt namelijk op gehoorzaamheid aan het woord aan. Wanneer onze daden niet stroken met het woord en met Gods verbondsafspraken, dan kunnen we geen zegen verwachten. Dit gold voor de Israëlieten en voor het Sinaïtische verbond dat God met hen sloot. Maar dit geldt ook voor de andere volken, met betrekking tot het Noachidische verbond. Aangezien wij allemaal van Noach afstammen, zijn alle volken aangesloten binnen het Noachidische verbond, wat God met Noach sloot. Maar dit geldt ook voor alle gelovigen onder het nieuwe verbond. Wanneer zij door het bloed van Yeshua toetreden tot het nieuwe verbond, dan zullen we naar de geboden van dat verbond moeten leven. Naar de geboden van Yeshua moeten leven. Anders kunnen onze daden niet welgevallig zijn voor God. Zo zien we dat onze daden zowel in gehoorzaamheid aan de ingevingen van de Heilige Geest, als in gehoorzaamheid aan Yeshua en het woord gedaan moeten worden. De olie verwijst naar de Heilige Geest en het zout van het verbond naar Yeshua en naar Gods woord. Wanneer wij in gehoorzaamheid aan woord en geest leven, dan zullen onze daden aangenaam zijn voor de Heer. Hij zal vreugde vinden in onze werken en ze zullen als een aangenaam offer op zijn altaar mogen opstijgen. Nou, in Leviticus 2 wordt ook nog gezegd dat de graanoffers die op het altaar geofferd worden, niet gerezen mogen zijn. Deze offers mogen geen zuurdecem of gist of honing bevatten. Honing deed niet alleen dienst om het brood zoeter te maken, maar ook om het gistingsproces op gang te helpen. Graanoffers die als eerstelingen aan de Heer gegeven werden, maar die niet op het altaar werden geofferd, die mochten wel gerezen zijn. Deze broden of koeken werden gegeten door de priesters, maar kwamen niet op het altaar terecht. Maar alles wat op het altaar terecht kwam, dat mocht niet gerezen zijn, er mocht geen zuurdecem in zijn, geen gist, geen honing. Nou, we zien hier een verschil in Leviticus 2 naar voren komen tussen twee verschillende vormen van eerstelingen. De eerstelingen die reshit genoemd worden en de eerstelingen die bikurim genoemd worden. De graanoffers van de reshit mochten wel gerezen zijn en werden kennelijk niet op het altaar geofferd. Dit zullen waarschijnlijk de tienden geweest zijn die aan de priesters en levieten gegeven werden. Maar de graanoffers van de bikurim moesten echter uit pure graankorrels bestaan en mochten niet verder bewerkt worden of rijzen. Van deze offers werd een handvol geofferd op het altaar van de Heer. Waarschijnlijk betrof dit de eerste graanschoven die in het nieuwe seizoen geoogst werden. Zij werden bijvoorbeeld op Yom HaBikurim rond de tijd van Pesach geofferd in de tempel. Hier zien we dus een verschil tussen de tienden, de reshit, die van de oogst werden afgedragen, en de eerstelingen, of de eerstgeborenen, de Bikurim. Zowel de tiende, een tiende deel, werd gegeven aan de priesters, als de eerste schoven of de eerstgeborenen van de kudde, de eerstelingen, die werden ook aan God gegeven. Dat zijn twee verschillende dingen in de Bijbel. En beide worden ze vaak met eersteling vertaald, of als onder de categorie eerstelingen geschaard. En dat maakt het een beetje verwarrend. Maar het zijn twee verschillende soorten eerstelingen. De tienden en de eerstgeborenen, of de daadwerkelijke eerstelingen. Dit leert ons voor ons geloofsleven dat wij een vast gedeelte van ons inkomen aan God mogen geven, bijvoorbeeld de tienden, maar dat we ook bijvoorbeeld een eerste salaris bij een nieuwe werkgever of de eerste inkomsten van een nieuw project of een nieuw seizoen aan de Heer kunnen geven. Dit is immers een soort opening van de baarmoeder voor de rest van de inkomsten. We leren dus om zowel een vast gedeelte van ons inkomsten aan de Heer te geven, als het eerste en het beste van wat we ontvangen. Maar waarom mag er nu geen zuurdeesem op het altaar van de Heer komen? Hier zijn meerdere verklaringen voor te geven. In elk geval blaast zuurdeesem het deeg op. Het zuurdeesem doet het deeg groeien en maakt het opgeblazen. Dit staat symbool voor alle menselijke mogelijkheden om met de zegeningen van de Heer iets groots tot stand te brengen. In geestelijke zin is dit ook verbonden met een stukje hoogmoed. Mensen willen alles groter, mooier en beter maken. En tot op zekere hoogte is dat ook toegestaan, zolang we onze tienden daar maar van afdragen. Zolang we het wijden aan de Heer. Maar het offer van de Bikurim op het altaar van de Heer mag niet op die manier gebracht worden. Dit offer moet in nederigheid en zuiverheid gebracht worden. Dit laat ons zien dat we ten diepste niets toe kunnen voegen aan de zegen van de Heer. De Bijbel heeft ons het nodige te zeggen over zuurdeesem. Het begint al bij Pesach en het feest van de ongezuurde broden. Al het zuurdeesem moet dan uit het huis verwijderd worden en men mag 7 dagen lang geen gerezen producten eten. Dit verwijst naar het armenbrood in de woestijn. Dagelijks kregen de Israëlieten hun portie manna. Hiervan aten zij ongezuurde koeken. Want ze hadden geen tijd om dat allemaal te laten rijzen en zuren. Nou, dit laat een houding van nederigheid zien. En het is de meest zuivere vorm waarin wij de zegen van onze handen verkrijgen. Namelijk ons dagelijks brood uit de hemel. We kunnen daar zelf niets aan afdoen of niets aan toevoegen. In geestelijke zin staat het wegdoen van zuurdeesem voor het wegdoen van het kwaad uit ons leven. Zo waarschuwde Yeshua zijn leerlingen op een keer voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Hiermee doelde hij op hun slechte onderwijs dat om zich heen greep en mensen bezoedelde. Maar ook Paulus schrijft hierover in 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. Daar schrijft hij het volgende. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons persiglam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met het zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dit is een andere reden waarom er geen zuurdeesem op het altaar geofferd mocht worden. Zuurdeesem staat in de Bijbel gewoonlijk voor slechtheid en boosaardigheid. Ongezuurde broden staan daarentegen voor oprechtheid en waarheid. Alleen zuivere offers die niet door de slechtheid van de mens zijn aangetast, mogen op Gods altaar komen. Nu schieten onze daden altijd tekort voor God. Gelukkig mogen we weten dat onze daden gereinigd worden door het bloed van ons Pesachlam Yeshua, zodat zij daadwerkelijk ongezuurd en zuiver voor God zullen zijn. Dan kunnen zij geofferd worden aan God en vindt God er grote vreugde in. In een enkel geval in de Bijbel komt het zuurdeesem er wel positief vanaf. Zo wordt het koninkrijk van God in Matteüs 13, vers 33 vergeleken met zuurdeesem, dat al het meel doorzuurt. Ook Gods goede zegeningen kunnen kennelijk gedijen en groeien. Maar alles wat wij mensen zelf laten groeien, is slechts opgeblazenheid, zonder ware inhoud. Zelfs kennis kan slecht zuurdeesem zijn. Dat blijkt uit wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 8, vers 1b tot 3. Daar schrijft hij het volgende. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. Ja, met onze eigen kennis komen we er niet. Daar worden we slechts opgeblazen mensen van. We moeten gekend worden door God zelf. Dat is waar het om draait. En dat kan alleen via de weg van de liefde. Wanneer wij Gods liefde ontvangen en beantwoorden met wederliefde, dan zijn we door Hem gekend. Dan kunnen onze daden daadwerkelijk als een welgevallig offer aan God geofferd worden, als ongezuurde en niet opgeblazen graanoffers. Ja, we mogen kennis verzamelen en inzetten voor Gods koninkrijk, maar we mogen er niet op bouwen. De liefde vormt de basis om ons leven aan God te offeren, niet de kennis. In Leviticus 2, vers 15 lezen we verder nog dat er wierook wordt toegevoegd aan de graanoffers op het altaar. Nu staat de wierook in de Bijbel voor gebed en aanbidding. Wanneer wij de werken van onze handen offeren, dan doen we dat terwijl we God danken en aanbidden. Ook bidden we voor het werk van onze handen, anders zullen wij in het geheel niet voorspoedig zijn. Dit laat zien dat ons gebedsleven essentieel is als wij een aangenaam leven voor God willen leven. Ook worden we hiermee opgeroepen om al onze daden tot aanbiddingsdaden voor God te maken. Alles wat we doen, doen we voor God en niet voor mensen. Dan zal God daar blij mee zijn. Ik wil tenslotte nog aandacht vragen voor de 5 verschillende vormen van bereiding van het graanoffer in Leviticus 2. Volgens vers 2 kunnen de graankorrels tot meel vermalen worden en kan dat als offer gebracht worden. Volgens vers 14 kunnen de graankorrels ook in zijn geheel en geroosterd aangeboden worden als offer. Volgens vers 4 kunnen er koeken van worden gebakken in de oven. Dit kan ook op de bakplaat gedaan worden volgens vers 5, maar dan moeten de koeken in stukken gebroken worden. En volgens vers 7 kan het graanoffer ook in een pan bereid worden, waarbij het een soort ingekookt wordt. Het krijgt dan niet echt een vaste vorm zoals bij het bakken. Dus we hebben 5 vormen van voorbereiding van het graanoffer. Ten eerste de graankorrels die tot meel vermalen worden. Ten tweede de hele geroosterde graankorrels. Ten derde gebakken in de oven. Ten vierde gebakken op de bakplaat en in stukken gebroken. En ten vijfde gekookt in een pan. Dit laat ons de verschillende manieren zien hoe God ons kan voorbereiden op het brengen van offers en onze daden kan zuiveren. Het vuur staat in de Bijbel vaak voor verdrukking, beproeving en strijd. Alleen bij de eerst genoemde methode van de 5 ontbreekt het vuur. Maar daar hebben we nog wel te maken met een vermalingsproces. Hierbij geven we de vruchten en de daden van ons leven vrijwillig over aan de Heer om het te vermalen. Door deze daad van overgave kan God alle hoogmoed en slechtheid vermalen, zodat er zuiver meel overblijft. Maar de oven staat voor de hitte van de verdrukking die overal om je heen is. Veel gelovigen leven te midden van vervolging en worden daardoor gereinigd en gezuiverd. Hun vruchten en daden worden aangenaam gemaakt door het vuur van de verdrukking. Bij een bakplaat heb je slechts hitte van één zijde. Je wordt slechts op een heel beperkt gebied in je leven beproefd, getest en gezuiverd. Bij de bakplaat is het nog nodig om de koeken te verbreken na het bakken. Als wij slechts op één of enkele gebieden in ons leven zijn gezuiverd, moeten onze daden nog een extra test van verbreking doorstaan. Dit gebeurt zodat wij de uitkomst van onze daden aan de Heer overgeven. We zullen bijvoorbeeld merken dat al onze projecten een breekpunt of dieptepunt kennen, waarbij we het uit handen moeten geven, omdat we het zelf niet meer voor elkaar krijgen. Daarna ontvangen we het hernieuwd terug uit Gods handen. De test van de verbreking. Nou, bij het koken in een pan gaat het om een geleidelijk proces. Dan gaat het erom dat ons karakter dag in dag uit gevormd wordt. God blijft maar verhitten en roeren, totdat je geen idee meer hebt waar je van jezelf nog op zou moeten steunen. Je wordt zodanig gevormd dat je niet meer op eigen daden kunt steunen en je geheel aan de leiding van de Geest over moet geven. De Heilige Geest gaat vervolgens dingen in jouw leven doen die jij nooit gepland of verwacht had. Dit zijn niet langer jouw daden, maar het zijn Gods daden door jou heen. En dan heb je nog de graankorrels die in zijn geheel aangeboden worden, maar wel geroosterd. Dit gaat om bikurim, de eerstgeborenen of de eerstelingen. Hierbij zou het kunnen gaan om nieuwe gelovigen, de pasgeborenen, die pas tot geloof zijn gekomen. Ze zijn recent opnieuw geboren en de eerstelingen van hun daden worden aan God geofferd. Hun geloof is nog niet langdurig beproefd, maar hun daden worden wel kort geroosterd om deze welgevallig te maken voor de Heer. Daad voor daad ondergaat een vorm van loutering of zuivering, zodat ze aan God geofferd kunnen worden. Ook onze eerste stapjes op een nieuw ontdekt terrein kunnen als bikurim gelden. Deze stapjes zijn nog niet langdurig beproefd of tot vaste voetstappen geworden, maar worden toch als waardevolle eerste stapjes aan God geofferd, aangenaam voor de Heer. Zo zien we dat God zijn methodes heeft om onze daden aangenaam voor Hem te maken. Of door middel van verdrukking, of door middel van overgave, door middel van karaktervorming, door middel van onze daden kort in het vuur te brengen en te beproeven en te zuiveren. Op al deze manieren kan God onze daden welgevallig maken voor Hem. En wij worden opgeroepen om mee te bewegen in deze processen en ons daar niet tegen te verzetten. Laten we de waarde van druk en beproeving inzien, want deze maken ons zuiver en rein voor God. Dat onze daden een welgevallig offer voor God mogen zijn. Nou, wat hebben we nu zoal geleerd? Ik ga het samenvatten voor u. Ten eerste hebben we geleerd dat onze daden dienen gedaan te worden in gehoorzaamheid aan woord en geest. Ten tweede hebben we geleerd dat onze daden dienen gedaan te worden in nederigheid en zuiverheid. Ten derde hebben we geleerd dat onze daden dienen gedaan te worden in oprechtheid en waarheid. Ten vierde hebben we geleerd dat onze daden dienen gedaan te worden in aanbidding en gebed. Vervolgens leerden we dat we een vast gedeelte van onze inkomsten, de tiende, en ook het eerste en het beste, de bikurim, mogen geven aan God. Ook leerden we dat kennis opgeblazen maakt, maar dat de liefde opbouwt. En tenslotte zagen we dat God verschillende vormen van beproeving gebruikt om onze daden te zuiveren voor Hem. Nou, we hebben weer veel geleerd vandaag en ik wens u Gods zegen toe en dat uw daden als welgevallige graanoffers op Gods altaar mogen verschijnen. Dat ze zuiver voor Hem mogen zijn en oprecht en in nederigheid gedaan, zonder dat we het zelf opgeblazen maken, maar dat we Hem de zegen mogen teruggeven die Hij in ons leven heeft uitgewerkt. Gods zegen.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.